Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. De koe is een belangrijk symbool voor het Nederlandse landschap, Nederlanderschap en de Nederlandse economie. De koe is als productiedier met de mens verbonden. Maar wat weten wij eigenlijk van de koe? Ik ga in gesprek met Leonie Cornips. Zij is taalkundig onderzoeker aan het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar taalcultuur. Daarmee is ze verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze doet de laatste jaren onderzoek naar koeientaal, naar hoe koeien met elkaar en met mensen communiceren. Ja, en ze heeft daar zelfs een lesmodule over ontwikkeld en dat heet Koeientaal in Beeld, samen met de Vakbond voor Dieren. Marjolein de Rooij was een aantal maanden geleden te gast in mijn programma en nu is de beurt aan Leonie. Leonie, ben je er?
Goedemiddag.
Welkom in het programma.
Dankjewel.
Waarom ben je dit gaan doen?
Ja, daar kan ik heel kort in zijn. Ik ben taalkundige en ik heb 30 jaar van mijn carrière besteed aan taalkundig onderzoek naar dialecten, zoals gesproken, vooral in Limburg. Uh-huh. Of naar nieuwe taalvariëteiten in het Nederlands, bijvoorbeeld het Marokkaans-Nederlands of het Surinaams-Nederlands. Of bijvoorbeeld hoe ex-mijnwerkers vroeger spraken. Maar ik las in 2018, in het voorjaar, en toen hebben we een hele hete zomer gehad. Ik weet niet of de luisteraars dat nog kunnen herinneren. Een hele hete zomer waarin ik me toch meer ongerust ging maken. Ja, over de droogte. De bomen in Amsterdam werden in ieder geval bruin. En toen las ik een essay van Eva Meijer. En Eva Meijer is een filosoof. En zij is gespecialiseerd in dierethiek. En dat essay, een soldaat is een dolfijn of een dolfijn is een soldaat, dat is in ieder geval de woorden in de titel. En dat benam me de adem. En ik dacht, hier kan ik als taalkundige aan werken. Ik zou kunnen kijken hoe dieren met elkaar communiceren om te zien of we het beeld wat we grotendeels over dieren hebben, dat ze bijvoorbeeld uit instinct handelen. Waarvan Eva zegt, nee, we moeten echt denken dat ook dieren kunnen plannen. Ik dacht, nou, daar kan ik misschien als taalkundige iets aan toevoegen.
Even de tussendoor, want jij zegt net dolfijn en soldaat. Hoe kom je dan bij de koe?
Ja, dat boek van dat essay van Eva gaat niet alleen over dolfijnen, maar over allerlei andere soorten dieren. En ze bespreekt daarin, ja, de eerste twee pagina's heeft het over dolfijnen, over twee dolfijnen die door het Amerikaanse leger getraind worden om te spioneren in de wateren van Irak. Daar begint het boek mee. En even dieren spioneren, hè, worden door mensen getraind om als spionnen op te treden. En op een gegeven moment was de activiteiten die ze moesten doen, die waren afgelopen en de twee dolfijnen werden teruggeroepen. Mm-hmm. En één dolfijn die reageerde en de andere niet. En toen werd er gezegd, deze dolfijn heeft de vrijheid gekozen. Waarop Eva schrijft, en dat maakte op mij echt heel erg veel indruk. Mm-hmm. Dat zouden we anders moeten verwoorden. We zouden moeten zeggen, die dolfijn is gedeserteerd uit het leger.
Dat is ook wel een mooie.
Ja, en die, zeg maar, we noemen dat in de taalkunde een andere framing. Dus je zet eigenlijk een activiteit in een andere context, in een ander licht, waardoor je weer op een bepaalde manier of waardoor je aan het denken wordt gezet. En zo gaat het hele boek door over allerlei dieren die allerlei acties ondernemen en die dan ook zo zou kunnen zien, omdat je het in een andere context zet.
Nou, zit ik heel even te denken, hè? Ik ben een paardenmens. En ja. Als je een paard hebt wat heel erg willig is, en die heb je, dan kom je niet heel veel toestanden tegen en dan heb je voor een bepaalde periode een leuk paard. Ik heb een wat ander paard gekregen. Ja. Die was niet zo willig. Die had zoiets van, ik heb een eigen, nou ook een soort deserteur, zullen we maar zeggen. Terwijl ik geen leger hanteer, maar goed. Dat gebeurde dus. En ik heb door schade en schande moeten leren wat zij mij te vertellen had. En nou weet ik dat dat te maken heeft met haar lichaamstaal. Hoe ze bijvoorbeeld hinnikt. Dan hinnik niet zo heel vaak, maar ze doen het wel. En daar hebben ze ook verschillende intonaties in. En zo zijn er een heleboel dingen waarop je een paard kan lezen. Maar wij hebben volgens mij veel meer koeien in Nederland. En dan denk ik, waarom heeft nooit iemand bedacht wat zij te vertellen hebben? Want voordat jij ermee begon, zijn er volgens mij niet veel mensen die zich daar druk over gemaakt hebben, of wel?
Nee, eigenlijk het verschil tussen een koe en een paard is dat een paard min of meer als een huisdier beschouwd wordt. Paard in ieder geval ergens in die categorie, nog niet zo als een poes en een hond, maar voor veel mensen hoort een paard erbij. Ja, en een koe zien we toch echt als een consumptiedier.
Ja, dus dat is het punt.
Die melk levert om te consumeren en het vlees van het lichaam eten wij ook.
Ja.
Dus nu heb je natuurlijk ook een paardenvlees. Maar goed, paarden kunnen we ook consumeren. Maar we zien een koe toch echt als een landbouwhuisdier of als een productiedier. En daarmee valt die koe in een andere categorie. En wordt er heel veel, eigenlijk het meest onderzoek dat over koeien gedaan wordt, dat kijkt alleen naar de opbrengst van de productie. Dus hoe kunnen we de melkproductie verhogen of hoe kunnen we de vleesproductie verhogen zonder dat de koe daar, hoe kunnen we de stress die daarmee gepaard gaat bijvoorbeeld verlagen? Of hoe kunnen we zien preventief dat ze ziek wordt? Of et cetera, et cetera.
Ja, eigenlijk ga je een beetje schamen, hè, als jij het zo vertelt. Maar het is wel wat het is. Het is natuurlijk überhaupt, een dier wordt door heel veel mensen niet gezien als gelijkwaardig aan een mens. Ik vind sowieso dat daar wat aan moet veranderen. Maar dit is natuurlijk ook eigenlijk wel pijnlijk. We vinden ze prachtig in het landschap en verder maken we er alleen gebruik van.
Ja, dat is in feite wel zo. We hebben een hele andere relatie met een koe dan met de hond thuis of met de kat thuis, laat ik het zo zeggen. We kennen vaak ook honden en katten veel beter door die relatie met samenwonen of samenleven in een huis. En we kunnen dus ook, ik woon zelf met een hond samen en dan 's ochtends ga ik naar het park en dan zijn alle andere hondenbezitters daar. En dan kunnen we uren praten over de individuele persoonlijkheidskenmerken van de hond. Want we vinden allemaal dat we een unieke hond hebben die unieke dingen doet. Ja, dat geldt voor koeien en paarden natuurlijk net zo goed.
Als jij nou met de hond in het park zit, probeer je dan ook die hond te ontrafelen?
Ja, toch wel.
Oké.
Ja. Ja, niet te veel. Nou, het gekke is, ik leer meer over mijn hond doordat ik de koe beter leer kennen.
Aha.
En daardoor ben ik beter gaan kijken of vallen me opeens dingen op die de hond doet die ik daarvoor niet zag.
Oké, nou weet ik dat jij oeverloos hebt geobserveerd. Hè? Dat is eigenlijk letterlijk wat je gedaan hebt in dat onderzoek. Nou, ik gaf net even aan met paarden. Een paard moet je ook ontrafelen. En het wordt nu niet een wedstrijdje hoor, tussen paard en koe. Maar ja, ik weet dat hoe een paard zich uit door lawaai te maken, door het lichaam, door wat dan ook. Is een koe daar ongeveer gelijk aan? Lees je die op dezelfde manier als bijvoorbeeld een paard?
Ja, natuurlijk. Dus kijk, in het begin toen ik de stal inging, en dan heb je wel meteen, laten we zeggen, 90 koeien voor je in één stal.
Mm-hmm.
En in het begin wist ik echt niet wat ik zag. Ik wist ook niet welke aantekeningen ik moest maken. Ik zag wel de koeien bewegen in de stal, maar ik had echt geen idee wat ze aan het uitdrukken waren, hoe ze met elkaar betekenis aan het maken waren. Wat ze mij probeerden over te brengen, echt helemaal niks. En ik doe nu vanaf halverwege 2018 veldwerk. Dus nu bijna 7 jaar. En nu kan ik zeggen, ja, een koe uit zich ook, drukt zich ook lichamelijk en ook door vocaliseren, door geluid te maken, ook uit zoals paarden dat doen. Dat gaat natuurlijk anders. Een koe is geen paard, maar ze doen dat ook, absoluut.
Ik denk een hele voor de hand liggende vraag. Op welke manier communiceren koeien eigenlijk met elkaar?
Ja, met die vraag ben ik begonnen en ik merkte dat dat nog te moeilijk was in het begin. Dus ik ben eerder gaan kijken hoe de koeien met mij communiceren. Waarin ik dus onderdeel ben van de communicatie, van de interactie tussen koe en mijzelf. En wat de koeien doen, die met mij, dus wanneer je de stad ingaat met 90 koeien, zijn er natuurlijk heel veel koeien die helemaal niets met je te maken willen hebben. En dat merk je heel goed door wanneer je de stal binnenkomt en je loopt er langs, dan trekken die koeien zich terug.
Ja, dat
die maken achterwaarts bewegingen.
Ja.
Maar er zijn ook koeien die juist heel erg fijn vinden om met je in contact te komen. Die komen naar voren. Wat je dan ziet is dat een dergelijke koe die maakt oogcontact met je. Dat is echt heel erg belangrijk voor een koe. Om te laten weten, dit is een opening van de interactie. En de oren gaan zijwaarts staan van het hoofd. Dus die zijwaartse beweging van die oren met oogcontact betekent, ik open het gesprek met je.
Okay.
Dat heeft een tijd geduurd eer ik dat besefte. En wat zij ook doen is het gesprek weer afsluiten. En dat betekent dat je dan als koe je hoofd ook weer wegdraait. Dus je verbreekt dat oogcontact. Ja, dat is iets wat iedereen meteen kan zien. Dat is ook wel heel erg leuk om, ja, wanneer je langs een weiland loopt met koeien, om meteen te zien, hé, die koeien zijn eigenlijk met mij al in gesprek en ik wist het nog niet.
Wat bijzonder. Nou, dit is echt wel mooi. Dat doet me even denken aan een telefoon oppakken, dat je oor zo. En als je er dan genoeg van hebt, dan gooi je maar weer neer. Ja, prachtig.
Dus in het begin heb ik, die oren zijn heel flexibel. Hè? En net als een paard kan een koe alle kanten die oren bewegen. En vaak ook onafhankelijk van elkaar. Net als paarden doen dat natuurlijk ook.
Ja.
En koeien horen daar goed geluid, maar ze kunnen niet zo goed bij paarden waar het geluid vandaan komt. Dus die oren, op het moment dat er geluid is, dan scannen ze nogal eens heen en weer, net als een antenne. Om die plaatsbepaling van het geluid te vinden. Maar wanneer ze met jou in gesprek willen, dan staan die oren echt duidelijk zijwaarts.
Ja.
En wanneer ze het een beetje spannend vinden, dan gaan die oren iets als een schelp ook naar voren toe. Nou, en dan wanneer je een bepaald type stal binnenkomt, dan zijn er altijd koeien die dit geluid maken. Dat is een geluid dat, eigenlijk valt het heel veel mensen niet op.
Mm-hmm.
Maar dit is in feite de koeiengroet.
Oké, naar een mens.
Dus als de koe dit doet, dan herkent zij de binnenkomst van een mens in die stal.
Herkennen boeren zich daarin? Want die verzorgen die koeien natuurlijk.
Ja, dat ligt er een beetje aan wat voor soort stal je hebt als boer. Dus wanneer de stal helemaal open is, dus een echte moderne lichtboxen stal...
Mm-hmm.
Dan doen de koeien, dan maken ze niet dit geluid in de stal. En dat komt omdat ik denk dat die stal te open is.
Okay.
Dus je gaat als boer niet echt die moderne lichtboxenstal in.
Okay.
Er zijn geen zijkanten en ook het dak is vaak niet helemaal over de koeien heen. Dus je hebt niet echt een plek als koe dat precies jouw plek is.
Het is niet echt binnen ook misschien wel.
Het is ook niet echt binnen.
Nee.
Dus wanneer een boer een stal heeft met 4 muren en een dak en je komt binnen, dan zul je dit geluid horen. En ook niet iedere koe doet dat, want niet iedere koe wil groeten. Maar sommige koeien maken dan dit geluid.
Nee, ik wou net zeggen, want stel dat je anders een stal vol koeien hebt, dan zou je in koor moeten horen. Maar dat is dus niet altijd zo. Er zijn misschien ook wel koeien die denken, ik heb daar helemaal geen zin in, het is nog vroeg.
Daarom. Ja. En een koe kan ook denken, het is nu maandag, ik ben met verkeerde benen weggestapt.
Ja, dat.
Even niet, maar morgen wel weer.
Even nog over die koeien, want die lopen bij elkaar. Paarden hebben echt een kudde waar de lakens uitgedeeld zijn. He, daar loopt een leider en een alfamerrie en een hengst. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet in Nederland. Dat zit allemaal achter hekjes. Maar zo was het van origine bedoeld.
Ja.
Is dat met koeien ook? Zijn zij een eenheid, die kudde?
Ja, dus die kudde eigenlijk het voornaamste. Laten we zeggen dat de kernkwaliteit van een koe is echt de kuddementaliteit.
Ja.
De kudde is enorm belangrijk. En binnen die kudde zijn ook rollen verdeeld. Bijvoorbeeld, er zal altijd een koe, dat hoeft helemaal niet dezelfde koe te zijn, maar er zal een koe een leidkoe zijn.
Okay.
Of een waakkoe, laat ik het zo zeggen, waakkoe. En een waakkoe betekent dat wanneer mensen een kudde zien in het weiland, dan zal er altijd wel eentje zijn die kijkt naar de voorbijganger die voorbij komt, zodat de rest rustig kan grazen.
Okay. Oh,
en dat
mooi.
Kijken, daar wisselen de koeien in van rol. Dus iedereen kan eigenlijk wel eens een leidkoe zijn. Maar daarnaast bijvoorbeeld bij het eten, omdat wij natuurlijk de koeien, wanneer we bijvoorbeeld bokken geven, dan ontstaat er competitie binnen dat voergebeuren. Mm-hmm. Wat je eigenlijk niet ziet in het weiland, maar wel binnen in de stal. Ja, dan hoeft een koe die wat hoger staat maar even met de kop te bewegen. En dan trekken andere koeien zich terug, bijvoorbeeld.
Ja. Hebben koeien echt een eigen stem? Als jij daar nou, ik weet niet hoe lang je daar zit, dat je bijvoorbeeld ook op een gegeven moment een koe herkent?
Ja, wanneer je, ik volg je een kleine kudde. En daar kan ik de stemmen zo langzamerhand herkennen. Maar vooral degene die voor de koeien zorgt, die kan zonder te kijken en die zegt, oh, dat is die koe. Dus we weten ook uit de literatuur dat koeien hebben individuele stemmen net als mensen. En zij weten ook van elkaar wie wat zijn. Net zo goed als wij dat weten.
Ja, prachtig is dat. En de emoties, die drukken ze ook uit, hè? Door middel van hun stem.
Ja, absoluut. En de stem gaat natuurlijk ook altijd gepaard met een bepaalde lichaamshouding.
Mm-hmm.
Dus dat groeten, als ze dat geluid maken, zullen ze altijd de kop lager houden dan de schouders. Dus ja, dat is een houding, een welwillende houding, vriendelijke houding. Een lage kop van de koe. Maar als ze bijvoorbeeld toch wel staan en ze roepen die kudde, want geen enkele koe vindt het leuk om alleen te staan. Dus dan breekt wel de paniek uit bij die koe die alleen staat. Dan kan je zien dat zij echt haar nek helemaal strekt en haar hoofd ook naar boven toe strekt. En dan echt de mond open doet en dan komt er echt een ferme boe tevoorschijn.
Wat zijn de belangrijkste emoties die ze laten horen door middel van hun stem?
Ja, ik heb in het begin heel veel gehad aan een database die verzameld is door een ingenieur, een agrarische ingenieur, Gerhard Jaans in Duitsland. Mm-hmm. En die heeft de koeien in vele verschillende experimentele condities gebracht. Door ze bijvoorbeeld een uur later te melken of een uur later eten te geven. Ik weet niet of ik daar nog voor dit type onderzoek ethische toestemming zou krijgen van de universiteit. Maar toen kon het nog, dat was in de jaren 80. En hij laat zien dat koeien dus verschillende geluiden hebben voor, als emotie. Ik heb honger, ik moet gemolken worden, dus echt een dringend iets. Of ik roep mijn kalf waar ik van gescheiden ben. Of mijn kalf is bij me en ik roep het bij me omdat ik moet drinken. Kalf moet drinken. Ik groet de boer inderdaad. Ja, en ook geluiden die een koe kan maken bij het begin van longontsteking of et cetera. Ja, van, om te kijken bepaalde kuchen die een koe maakt. Dus daar heb ik wel veel aan gehad. En wat ik zelf zie is dat een koe echt wel verdriet kan uitdrukken. En ook voor de koeien die een doodgeboren kalf hebben die in Frankrijk, hè, dan heb je grote kudde vleeskoeien. En ja, dat is wel eens een doodgeboren kalf bij. En dan kan je echt een moeder wel 3 dagen echt horen toeten, noem ik dat. Toe, toe, woe. En dan hoor je dat verschillende keren echt een series of een reeks. Wel zo'n 11 keer zo'n toet achter elkaar. En dat kan dan dagen doorgaan.
Kan je nagaan, we hebben geen idee wat er allemaal in zo'n dier omgaat. Ik hoor zo vaak ook zeggen, en dat is nu niet het gesprek van onderwerp, van het is normaal dat we het kalfje gelijk weghalen en het is ook maar beter. Want als je het later zou doen enzovoort. Nou, ik heb 1 keer in mijn leven een veulen mogen krijgen en ik heb die emoties allemaal van heel dichtbij meegemaakt. En dan denk ik van, we hebben geen benul dat we dat zeggen eigenlijk. Hè? Het is je draagt. Hoe lang draagt een koe?
Een koe draagt net zo lang als een mens.
Ja, dus 9 maanden. En dan krijg je je kindje en dan wordt het weggehaald. Ja,
ruim 9 maanden. Ja. Ja.
Gelukkig zijn er nieuwe initiatieven.
Ja,
dat er vaker
dan,
een.
Dus eigenlijk door het weghalen van het kalf, dat wil ik toch wel echt zeggen. Dat, kijk, vroeger is dat geadviseerd door wetenschappers, vooral vanuit Wageningen.
Mm-hmm.
Om het kalf een overlevingskans te geven. Want vroeger waren de stallen veel onhygiënischer dan nu. Mm-hmm. Er waren veel ziektes. Dus het advies was eigenlijk om het kalf te scheiden. Want dan kan je zien hoeveel melk het kalf drinkt. Dan kan je dat als boer in de gaten houden. En je kan het ook in een schonere omgeving zetten. Dus dat zit wel bij het weghalen van het kalf. En natuurlijk afgezien van de melkopbrengst van de moeder. Maar goed, tegenwoordig zijn die stallen natuurlijk heel anders. Veel hygiënischer. Dus de vraag is inderdaad, hebben we dit nog steeds nodig? de koekkalfscheiding en heel veel boeren. Steeds meer boeren beginnen ermee om de kalf bij de koe te houden.
Wat misschien even leuk is, want daarna wil ik toch ook even naar de maatschappelijke en ethische kant. Een koe kan spinnen, dat vond ik apart. Kun jij uitleggen wat dat is? Want dat hoort bij een kat en naar mijn idee niet bij een koe, maar dat is niet zo.
Wanneer een koe heel tevreden is, dan kan een koe spinnend geluid maken. En dat geluid klinkt ongeveer als... Dat is een spinnend geluid en dat hoor je eigenlijk alleen maar wanneer je heel dicht bij de koe bent. Dat is een heel zacht geluid, dus je moet wel echt binnen, laten we zeggen, 1 meter van de koe bevinden. Ze maken dat geluid alleen wanneer ze liggen.
En dan voelen ze zich prettig?
Dan voelen ze zich prettig. Het is ook een laagfrequent geluid.
We begonnen over productiedieren en ga ervan uit dat jij dit ook doet voor het dierenwelzijn. Je bent ook niet voor niks verbonden aan de dierenrechten. Ik vroeg me dus eigenlijk af, hoe kan koeientaal eigenlijk bijdragen aan een beter welzijn voor dieren?
Een heel duidelijk antwoord is het volgende. Een koe is in staat om te wijzen. En dat wijzen verloopt in diverse stappen die elkaar allemaal opvolgen. En op het moment dat je doorhebt dat een koe kan wijzen naar bijvoorbeeld een lege emmer die gevuld moet worden met melk, een kalf. Ik heb het nu over een kalf. Op het moment dat je dat doorhebt dat het kalf dat aan het doen is, dan besef je ook dat het kalf alleen maar wijst wanneer je als mens staat te kijken. Dus een kalf gaat niet wijzen als er niemand is. Dat doet ze wanneer de boer daarbij of wanneer er een mens is. Wanneer ze weet, die kan voor mij zorgen dat er melk komt in de emmer. Of hoe dan ook.
Okay.
Nou, bijvoorbeeld in een stad nu staan heel veel camera's. En die camera's daarvan, of de koeien worden helemaal gesensord. Met allerlei metingen worden verricht aan de koe. Bijvoorbeeld temperatuur, hoeveel stappen ze loopt, of hoeveel bewegingen de pens maakt, et cetera, et cetera. Maar dat wijzen, kijk, een kalf gaat niet wijzen tegen een camera. Dat doet ze alleen maar wanneer daar echt een mens is in die stal.
Ja.
Het is op deze manier kan ik wel laten zien dat koeien ook in staat zijn om uit te drukken waar ze behoefte aan hebben. Maar dat doen ze alleen wanneer er iemand ook echt staat en met aandacht kijkt.
Ja, dit is eigenlijk wel een eye-opener. Zou het in de toekomst normaal worden dat boeren die taal leren en daardoor misschien ook op een andere manier met hun koeien omgaan?
Ja, ik ben natuurlijk ook als dialectoloog getraind. En er zijn woordenboeken gemaakt van het Brabants en het Limburgs tussen 1830 en 1930. En wanneer ik naar die woordenboeken kijk, dan zie ik dat daarin, voor al die verschillende dialecten, wel 10 of 12 woorden aanwezig zijn die een naam geven aan het geluid wat de koe geeft. Boeren in die tijd konden al die geluiden herkennen en wisten ook de betekenis ervan. In feite wat ik doe, alleen die geluiden die de koeien maken, die kennis was er allemaal. Maar op de een of andere manier zijn we die kwijtgeraakt.
Ja, we zijn wel erg veel kwijtgeraakt, hè? De laatste jaren, zullen we maar zeggen.
Ja, we zijn eigenlijk de individuele of de relatie met de koe, die wordt niet meer zo ervaren als, kijk, vroeger waren koeien echt wel onderdeel, toch ook wel echt van het boerengezin. Ja, en de vraag is of dat, en dat is nu toch ook heel vaak niet meer zo. Bijvoorbeeld, je kan het nog heel erg goed zien, er was een aardbeving in Turkije en toen werd er een boerin onder het puin vandaan gehaald die zich met de koe, samen met hun tweeën, hadden ze zich in leven gehouden. Ze werd met de koe tevoorschijn gehaald, waarop die Turkse vrouw ook, op het moment ze werd gefilmd over haar bevrijding en het feit dat ze nog leefde dankzij die koe, waarin ze ook die dankbaarheid naar die koe toe, die haar een leven gaf. En zij kon natuurlijk ook alleen maar in leven blijven door de melkweer van die koe.
Ja,
hoe ze samen die dagen doorstaan hebben, waarin je nog zo duidelijk kon zien hoe die relatie tussen die koe en een mens kan zijn.
Nou zit ik even te denken, hè? Eigenlijk ben jij de aanstichter of voorloper of hoe je het wil noemen van een Google Translate voor koeien. Want uiteindelijk hebben we dat voor Nou ja, allerlei verschillende talen, maar ik denk dat dat doorgezet kan worden, of niet?
Ja, voor een Google Translate, ja, daar heb je wel heel veel goede boost voor nodig. Echt wel, nou, laten we beginnen met 1000 loeien. En dan laten we zeggen dat we zo'n 12 of 20 verschillende loeien willen kennen. Dus dan heb je al 12 maal 1000. Dus dan kom je al, ja, dat is onderzoek wat ik in mijn eentje niet kan doen.
Nee.
En omdat het, ja, dat red ik niet alleen natuurlijk. En ook is het, kijk, koeien maken niet zoveel geluid. Als het goed is, als je tevreden koeien hebt, dan zeggen ze eigenlijk helemaal niks.
Nee.
Behalve dan dat spinnengeluid. Maar in feite, een stille koe is in feite ook een tevreden koe.
Ja,
in die zin, ze heeft geen honger of ze hoeft niet gemolken te worden. Wanneer je probeert om koeien te begrijpen en je bent samen met de koeien, dan heb je heel veel geduld nodig. Want wat zij doen, dat tempo ligt lager dan wat mensen doen. Soms zijn ze ook heel snel, hoor. Even een beweging met die horens van wegwezen jij. Maar bijvoorbeeld als een moederkoe in het weiland haar kalf roept, dan kan het kalf zo 30 seconden niet reageren. En dan denk je, dat kalf, dat luistert helemaal niet. Die moeder kan wel roepen, maar er gebeurt niks. Maar na 30 seconden of zo kan het wel duren. Dan komt het kalf opeens. Dus er zit enorme, vanuit de mens gezien, een enorme vertraging tussen ja, een wisseling, een beurtwisseling tussen moeder en kalf. En ook als bijvoorbeeld de kudde opstaat en zich wil gaan voorbewegen, dan zie je dat er eerst één koe opstaat. Nou, de rest staat nog niet op. Dus die koe gaat weer liggen. De tweede koe staat op, gaat weer liggen. En op een gegeven moment staan er genoeg koeien op en dan kunnen ze gaan vertrekken. Maar ook dat neemt vele, vele, vele minuten in beslag.
De conclusie is eigenlijk dat die koe veel minder dwingend is dan wij. En gewoon de tijd neemt om bijvoorbeeld contact te maken. Dit is wat het is. Duurt bij een koe wat langer, toch?
Betekent eigenlijk ook dat de koeien zoals ze nu toch in veeboerderijen leven voortdurend hun tempo moeten versnellen.
Leonie, wat is het meest verrassende wat je ooit hebt ontdekt over koeien?
Nou, dat de koe goed, dat vind ik nog steeds verrassend. En ook dat het afhankelijk is van het soort stal wat je hebt. En ook bijvoorbeeld een koe die in een dichte stal woont, maar waar heel veel verschillende mensen binnenkomen, die groeit niet meer. En dan zie je dat met het groeten dezelfde sociale complexiteit heeft als mensen. Dus ik groet in Amsterdam ook echt niemand, want ik kan wel aan de gang blijven. Maar ben ik in het dorp, dan groet ik wel. En dat, je ziet het bij de koeien ook. Als je een stedelijke stal bent, ja, dan groet je niet. Ben je in een stal waar maar weinig verschillende mensen binnenkomen, dan groet je wel.
Ja.
Dat vind ik heel verrassend. En ook dat het goed geluid een andere betekenis heeft, of je in een stal bent of in het weiland. Dan ook dat de koe kan wijzen en dat dat in verschillende stapjes gaat. En dat die verschillende stappen heel erg veel lijken op hoe mensen eigenlijk wijzen. Dat vind ik ook echt heel erg verrassend. Dat zij altijd bijvoorbeeld de ogen en de oren en de staart een bepaalde stand hebben en dat ze daarmee iets kunnen communiceren.
Nou, even een paar dingetjes. Er is een koeientaalquiz. Als mensen willen weten wat voor geluid een koe maakt.
Klopt.
Waar kunnen ze naartoe om dat te doen?
Er is een website die voor iedereen te vinden is op de Vakbond voor Dieren.
Ja.
Van Marjolein de Rooij. Ja. Vakbond voor Dieren intikken. En dan staat er koeientaal. En daarin staan 11 of 12 situaties waarin de koeien een verschillend geluid maken met verschillende betekenis.
Ik heb een laatste vraag. Wie is Piet?
Piet is mijn geadopteerde kalf. En hij is nu 4,5 jaar oud. En het was een stierkalfje. Hij was te licht gewicht. En ik mocht hem van de boer adopteren. En Piet loopt nou in een kleine kudde, dag en nacht buiten. En ja, Piet blijkt dus een intersekse koe te zijn. Dus
okay.
Hij heeft mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Hij heeft 2 kwartieren van een uier, maar ook een penis. Die is wel verkeerd geplaatst en de ballen zijn nooit ingedaald. En ja, met Piet kan ik lezen en schrijven, zeg maar.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.